Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 34... En daarvan het derde vers. We willen vanavond Gods heilig woord openen in het Oude Testament en wel in het boek Exodus. En daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10 en daarna de versen 34 tot en met 38. En in aansluiting op de schriftlezing zingen uit Psalm 51 het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. U wordt dus verzocht met aandacht en eerbied te luisteren naar de schriftlezing die u vindt in Exodus 30, de versen 1 tot en met 10 en vervolgens 34 tot en met 38. En in aansluiting daarop met elkaar te zingen uit Psalm 51, het 9e vers. Gij zult u ook een reukaltaar des reukwerks maken. Van sittimhout zult gij het maken. Een el zal zijn lengte zijn en een el zijn breedte. Vierkant zal het zijn, maar twee ellen deszelfs hoogte. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn. En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen. En gij zult het een gouden krans rondom maken. Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken onder zijn krans. Aan zijn twee zijden zult gij dezelfde maken. Aan zijn beide zijden. En zij zullen zijn tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmee draagt. De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken. En gij zult ze met goud overtrekken. En gij zult het zetten voor de voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal. Voor het verzoendeksel. Het welk zal zijn boven de getuigenis, waarin ik u met u samenkomen zal. En Aaron zal erop aansteken welriekende specerijen. Alle morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. En als Aaron de lampen aansteken zal tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk voor het aangezicht des Heren bij uw geslachten zijn. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken. Nog brandoffer, nog spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen met het bloed des zondoffers der verzoening. Eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden, den Heren. Verder zeide de Heere tot Mozes, neem tot u welriekende specerijen, mirresap, onige en galban. Deze welriekende specerijen en zuivere wierook, dat elk bijzonder zij. En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig. En gij zult van hetzelfde heel klein pulver stoten, en gij zult daarvan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waarin ik tot u komen zal. Het zal jullie den heiligheid der heiligheden zijn. Doch naar het maaksel deze reukswerks, het welk gij gemaakt zult hebben, zult gij lieden voor uzelf geen maken. Het zal uw heiligheid zijn voor de Heere. De man die dergelijk maken zal, om daaraan te rieken, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken. We zoeken samen opnieuw het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo mogen wij voor de tweede maal verschijnen voor uw heilig aangezicht, om weer samen opnieuw biddag te houden, om samen te komen bij u de Heere. En wij vragen het u, als wij dan zo bidden, of u ons zelf wilt leren bidden door uw heilige geest, dat wij zo tot u de toevlucht mogen nemen zoals het u wel behagelijk is, namelijk waarvan we gezongen hebben, en een gans verbroken en verslagen geest. En wij belijden het u, dat het vaak zo anders bij ons gesteld is. Dat we vaak naderen uit gewoonte, als rechthebbend, met veel allerlei gedachten, maar niet gans ontledigd, niet als een arme bedelaar. En dat is nou uw werk. En daarom bidden wij u, geef u ons uit genade tot die geest des gebeds. Dat we zo samen mogen bidden, dat het van u verhoord wordt om Christus wil. En als we daar vanavond in het bijzonder bij stil willen staan, bij de voorbidding van Christus, hoe het gebed nou geheiligd wordt door zijn werk, dan vragen wij u, maak ons leerlingen, onderwijs ons toch en geef ons toch te zien hoe we bidden moeten en op grond waarvan we bidden mogen. En als we daartoe geroepen worden om dat in het midden van de gemeente te verkondigen en uit te leggen, dan bidden wij u of gij onszelf daarin helderheid van gedachten wilt geven. De dingen die we overdacht hebben, dat we die naar voren mogen brengen zoals u dat wil. En geef dan ook bij het luisteren geopende harten voor dat woord. Aandacht bij het luisteren. Dat we ons mogen inspannen om het te begrijpen. Dat we heilbegeerig mogen luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Wij vragen het u, groot en genadige koning, ontfermt u zich over ons. Gedenk ons zoals we samen zijn in het uur van gebed en we elkaar aan u de Heere aanbevelen. Zoals we dat vanmiddag uitgebreid gedaan hebben, mogen we dat ook vanavond toch weer opnieuw doen. Heel de gemeente bij u de Heere brengen. Het voor u neerleggen, al de zorgen. Soms zo zwaar kunnen zijn, die we niet dragen kunnen in eigen kracht. En geef dan dat we het voor u mogen gewonnen geven om het uit handen te geven. Wij kunnen het niet, maar u wel. Dat daarom op de biddag onze verwachting mag zijn van Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Dat we zo tot u mogen komen met de gemeentelijke noden, maar ook met onze persoonlijke noden. Met onze aanvechtingen, met onze bestrijdingen, met onze twijfel, met ons ongeloof, met ons afval en verval van u de Heere, met ons wederspannigheid, met ons opstaan tegen u. O, u weet wat er allemaal aan boosheden, zonden en tekorten in ons hart leeft. Dat we dat dan vanavond maar voor u mogen uitstorten en belijden. Met de beide Heere, ga met ons niet in het gericht, met onze gemeente niet. Met ons als kerkenraad niet, met als dienaar niet, als vader en moeder, grootvader. In welk verband we ook staan, Heer, in deze samenleving, deze wereld waar u ons een plaats gegeven hebt, zie dan toch in genade op ons neer. En willen we samen opnieuw bidden, ook voor land en volk. Laten we met bewogenheid mogen bidden voor de zoveel miljoenen die in ons land leven. Zonder u en zonder uw woord en zonder hoop. Geef ons die hartelijke bewogenheid met het lot van zoveel. We willen nog uitzenden, midden ook van ons vaderland, dat toch ook een zendingsland geworden is. Dat we nog tot bekering mogen komen. Denk ook onze regering. In al de moeilijke omstandigheden, die ze demissionair is. Heer, wat hebben we toch nodig, een regering die u vreest. Niet een regering die al ruziend over de straten voortgaat. Die elkaar van alles en nog wat beschuldigt. Heer, maar een regering die het van u verwacht. Daar bidden wij u om. We hebben dat niet verdiend, Heer. Want het is ook wel eens waar wat gezegd wordt, dat we een regering krijgen die we ons waardig gemaakt hebben. En daarom moeten we allereerst de schuld bij onszelf zoeken. Wat hebben wij gebeden voor onze regering? voor ons vorstenhuis. Dan vragen wij u, verzoen ook dat tekort. En wilt u zelf ook, eenlevend naar de komende verkiezingen, onze regering geven, die leert vragen naar uw wegen. Wat zou dat een wonder zijn, maar voor u toch niet te wonderlijk. Wij bidden u ook voor uw volk Israël, dat ook hartelijk met dat volk verbonden mogen bidden om haar bekering. Och, zegen toch ook hen die daar uw woord verkondigen. Dat hebben ze toch te maken met veel weerstand. Maar dat had u al, o Heer Jezus Christus. Dat men niet uit genade zalig wil worden. Ach, en wie wil dat wel? Van nature niemand. Daarom hoeven wij ons niet boven dat volk te verheffen. Dat het nog maar steeds verwacht van eigen krachten en eigen inspanningen. Heer, want dat leeft in al de mensen. Maar geef nog dat ze door genade mogen zien dat het nou bij u de Heer te verkrijgen is. Denk zo ook alle gemeenteraden waar weer nieuwe colleges gekozen moeten worden. Denk ook dat werk wat hier in Middelharn is gaat gebeuren. Mogen ook die gemeenteraad aan u opdragen en wijsheid geven. Denk ook de kerken in Middelharn en Sommelsdijk. Dat u ook daar uw genade verheerlijken, uw koninkrijk uitbreiden. Geef verbondenheid dwars door al de verscheidenheid heen aan elkaar in u, o Heer Jezus Christus, die toch het hoofd van die ene kerk bent. Daarom bidden wij u ook om eenheid. Niet alleen in het midden van de gemeente, maar ook plaatselijk. Wilt gij zelf ook alles zegenen wat daartoe aangewend wordt. Zo zijn onze ogen op u. Dan zo samen zijn. Dan bij ons blijven. O grote koning, leer ons toch bidden. We gevoelen zo dat we van onszelf een biddeloos hart omdragen. Maar leert u ons vanavond dan bidden door uw Heilige Geest. Denk ook aan uw kinderen. Geef ze ook vanavond onderwijs. Van verre staan dat u ze wat naderbij mag brengen. Dat ze verstaan mogen wat u tot hen te zeggen hebt. Ze meer en meer aan u verbonden mogen worden. Afzien van zichzelf en meer in uw Heer Jezus Christus mogen oppassen. Denk ook aan allen die nog onbekeerd zijn in het midden van de gemeente. Wij bidden u, trek ze toch met koorden, onwederstandelijk. Roept u ze krachtig inwendig. Dat ze geen tegenstand meer kunnen bieden, maar zich onvoorwaardelijk aan u overgeven. Denk ook aan onze ouderen. Waar er nog zoveel van zijn die u niet kennen, Heer. Al zoveel jaren in en uitgegaan in uw woord. Zoveel malen het gehoord. Maar nog steeds onbekeerd. Dat het ons aan mag grijpen en wij smeken u. Laat het ook op deze biddag toch tot een opwekking mogen komen. Ook onder onze ouderen. Denk ook aan hen die alleen in het leven staan. Weduwen en weduwnaren, dragen ze aan u op. Zij die met een verdriet in uw huis zitten, die geliefden hebben verloren, wil bij ze zijn. Heer, gedenk ons zo vanavond. Ons niet voorbij, zij die met ons meeluisteren. Via de kerktelefoon op andere wijze, wilt u bij ze zijn. Ze uw nabijheid doen ervaren als u door hen spreekt door het woord. Heer, zo heffen wij onze handen op tot u. Wil toch alstublieft bij ons blijven. En ons toch niet begeven en niet verlaten. En laat het goed mogen zijn. In dit uur in uw huis. Bij alle aanvechtingen en bestrijdingen. Heer, zie in gunst en genade op ons neer. Open dat woord en maak het gemakkelijk. We hebben dat niet verdiend, Heer. Zout u vanavond nog eens. Die rechte biddag gestalt in ons aller hart geven. En dat we onder de prediking en onder het gebed en onder het zingen. Maar één ding uitroepen uit het diepst van ons hart. Ontferm u, gij zonen Davids, Heer Jezus, zaligmaker. Zie in gunst op ons neer, op uw wegkwijnend erfdeel. Wees het nog eens genadig. Verhef het nog eens uit het stof. opdat het u zou eren en loven. Doe het, Heren. We hebben het niet verdiend. Maar we bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij het gedeelte dat u is voorgelezen. En dan lezen we nog met elkaar het eerste vers van Exodus 30. Waar we het woord des Heren lezen. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken. Van sittimhout zult gij het maken. We willen dan vanavond stilstaan bij het reukaltaar. En dan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats bij haar betekenis in de eredienst. In de tweede plaats bij zijn heenwijzing naar de voorbidder. En in de derde plaats bij zijn onderwijs in het gebed. Het reukwerkaltaar. In de eerste plaats zijn betekenis in de eredienst. In de tweede plaats zijn heenwijzing naar de voorbidder. En in de derde plaats zijn onderwijs in het gebed. Doch eerst gaan we van die offers zingen, van die altaren. En wel uit Psalm 84 en daarvan het tweede en het vierde vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En ook het vierde vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. In één rondgang mag u uw biddagcollecte aan de Heere geven. De Heere zegene u en uw gaven. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Gemeente, zingen we dat na het amen van de preek uit Psalm 34 en daarvan het 9e vers. We willen dus vanavond op deze middagavond stilstaan bij het reukwerkaltaar. Nou, letten op drie gedachten. Allereerst zijn betekenis in de eredienst. Natuurlijk van het oude Israël. In de tweede plaats, naar zijn heenwijzing, naar de grote voorbidder, de Heer Jezus Christus. En in de derde plaats het onderwijs dat wij vanuit dit reukwerkaltaar krijgen voor ons persoonlijk gebed. Juist ook op deze biddag. En de Heere geven dat we ons mogen inspannen. Als we moeten luisteren ook naar de uitleg, en dat geldt ook als ik het uit moet leggen. Er moet veel uitgelegd worden. Maar ik hoop dat de Heer ons er wil inleiden door zijn Heilige Geest, dat we die dingen ook echt mogen leren, persoonlijk verstaan, wat de Heer ook hier in Exodus 30 aan zijn gemeente wil leren. Gemeente, in gedachten gaan wij naar de tempel. Het is in de dagen van Herodes, net voor de geboorte van de Heer Jezus. En eigenlijk begrijpt u het al. In uw gedachten ziet u hem al gaan, die priester. Waar we allemaal van weten, die ging offeren. Het is Zacharias. We weten allemaal wat er gebeurd is. Het is ook zo'n bekende geschiedenis. Hoe hij daar in het heiligdom ingaat. En hoe daar die engel Gabriël komt en tot hem zegt dat zijn gebeden verhoord zijn en dat hij een zoon zal krijgen. En hoe hij in ongeloof reageert en zegt, hoe zal dat kunnen? En hoe hij gestraft wordt. Hij zwijgen zal tot de geboorte van Johannes. Dat zijn allemaal bekende dingen. Maar vanavond wil ik u wijzen op een ander klein puntje. Wat alles te maken heeft ook met Exodus 30. Want waarom ging hij in het heiligdom? Wel, we zullen allemaal zeggen, nou ja, hij ging in om te offeren. Maar er staat iets heel bijzonders. Er staat in dat hij zou ingaan om te reukofferen. En dat heeft alles te maken met Exodus 30. En dat was heel bijzonder dat Zacharias mocht ingaan om dat reukwerk te brengen. Want wij weten uit de geschiedenis van het woord van God dat de zonen van Aaron, de priesters, mochten dienen in de tempel. Maar wij weten ook dat er op den duur veel te veel priesters waren om allemaal tegelijk in de tempel te kunnen dienen. En daarom heeft David in zijn dagen al die priesters in bepaalde orden verdeeld, zodat ze bij toebeurt konden dienen. En in de dagen van Zacharias was het zo dat je als priester slechts 2 keer per jaar 1 week mocht dienen in de tempel, in de verschillende werkzaamheden die daar te doen zijn. Maar het reukwerk brengen, dat mocht je maar 1 keer in je leven doen. 1 keer bij loting, want ook dat kon nog niet voor al de priesters, maar 1 keer mocht je dan het reukwerk brengen in het heiligdom. En dat was voor een priester en ook voor Zacharias de gelukkigste dag in zijn leven. Dat hij nu bij loting verwaardigd werd om dat reukwerk aan de Here te mogen brengen en om daarna het volk ook te mogen zegenen. En over de instelling van dat reukwerk en dat reukwerkaltaar spreekt nu Exodus 30. En ook nog kunnen we wat over vinden in Leviticus 16. En we willen dan vanavond bij ons eerste punt wat dingen overdenken die te maken hebben met dat reukwerkaltaar en met het reukwerk wat erop gebracht werd. We weten allemaal dat Mozes al die inzettingen ontvangen heeft van de Heere op de berg Sinaï. Daar heeft de Heer hem onderwezen in al de dingen die nodig waren voor de eredienst. Hoe dat de altaren gebouwd zouden worden, hoe de kleding zou zijn van de priesters, hoe dat de ark gebouwd zou moeten worden. En daarna heeft de Heer ook twee mannen verwaardigd, vervuld met de Heilige Geest, om al deze dingen ook te maken, Bezaliel en Aholiab, waarvan we lezen, ik heb hem vervuld met de Geest Gods, met wijsheid en met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper, en zij zullen maken alles wat ik u geboden heb. Moest allemaal gemaakt worden zoals de Heere dat aan Mozes had laten zien. En je kon het alleen maar maken door de leiding van de Heilige Geest. En daar waren die mannen mee vervuld. En we weten van Bezaliel dat hij het geweest is die dat reukwerkaltaar gemaakt heeft. In de tabernakel, in het heiligdom, waren twee altaren. Het meest bekende altaar is het brandofferaltaar. En wat minder bekend is het reukwerkaltaar. Allereerst zijn er veel overeenkomsten tussen die beide altaren. Allereerst zijn ze allebei gemaakt van sittimhout. In de tweede plaats hebben ze allebei vier hoornen op de hoeken van het altaar. Het is ook een vierkant altaar. Maar bij die overeenkomst zijn er ook verschillen tussen deze twee altaren. In de eerste plaats, het reukwerkaltaar is veel kleiner. Het brandofferaltaar, zo lezen we, is 5 ellen breed en 5 ellen lang. Ongeveer 2,5 meter bij 2,5 meter. Daartegenover is het reukwerkaltaar maar 1 el. En het is 2 ellen hoog. Het heeft iets van een pilaar. Ten hemel gericht. Een tweede verschil dat wij op kunnen maken is dat het brandofferaltaar overtrokken was met koper. Maar het reukwerkaltaar daarentegen was geheel overtrokken met goud. Een derde verschil, en dat is wel een van de belangrijkste verschillen, is de plaats waar deze altaren staan. Het brandofferaltaar staat buiten het heiligdom, in het voorhof, voor de ingang van het heilige. Maar het reukwerkaltaar, dat staat in het heilige en het staat recht voor het voorhangsel, recht voor de ark met het verzoendeksel. Daar in dat heilige, dat weten we, bevinden zich ook vervolgens nog aan de ene zijde de tafel met de toonbroden en aan de andere zijde de gouden kandelaar. Ons wordt dus niet alleen verteld dat het een vierkant is van 50 centimeter bij 50 centimeter en dat het een meter hoog is en dat het met goud bekleed is, dat er hoornen aan zitten, maar er wordt ook verteld dat er een mooie versierde rand omheen gemaakt wordt met 2 gouden ringen aan iedere kant, zodat het ook door de levieten gedragen kan worden. Er wordt ook gezegd dat er een dak op zit. Moeten wij natuurlijk niet denken aan een dak zoals wij een dak noemen, maar het is een deksel, een gouden plaat, een rooster, waarop het wierookvat met de kolen gezet kon worden. En zo zien wij voor ons in onze gedachten dat reukwerkaltaar, wat de Heer aan Mozes getoond heeft en wat door Bezaliel gemaakt is. Dat heeft de Heer dus allemaal heel nauwkeurig laten beschrijven. Maar dat niet alleen, hij heeft ook heel nauwkeurig laten beschrijven wat erop geofferd moest worden. Het reukwerk wat daar aan de Heere geofferd moest worden, liet de Heere heel nauwkeurig beschrijven. Het is een goddelijk recept waaruit dat reukwerk gemaakt moest worden. Moest gemaakt worden uit welriekende specerijen. Uit de mirresap, onige, galban. En daaraan toegevoegd moest worden ook zuivere wierook. De Heer bepaalde dus heel nauwkeurig de bestanddelen van dat reukwerk en hoe het verder bereid moest worden. Het was een kunstige bereiding om het te maken naar het werk van de apotheker. Het is dus niet zomaar wat specerijen bij elkaar mengen, maar het is net als het maken van het altaar zelf Een kunstwerk verlicht door Gods geest. Het vereist de zorg en deskundigheid om die reukzalf te maken. En dan bepaalt de Heer er ook heel nadrukkelijk bij dat niemand die reukzalf, dat reukwerk, voor zichzelf mocht maken. Je mocht het niet namaken en zeggen, wat een heerlijke reuk, dat zal ik ook eens voor mijzelf doen. Nee, wie dat probeerde na te maken en dat reukwerk voor zichzelf zou gebruiken, die zou gedood worden. Zo hebben we allereerst even wat gezegd over de vorm van het reukwerkaltaar. Iets gezegd over het reukwerk zelf. En nu komen er nog drie belangrijke bepalingen die we goed in het oog moeten houden als we geestelijke lessen uit het reukwerkaltaar en het reukwerk willen trekken. In de eerste plaats bepaalt de Heer heel duidelijk dat dat reukwerkaltaar aangestoken moet worden met heilig vuur. En weet u wat dat is, heilig vuur? Wel, dat kunnen we terugvinden in Leviticus 6 en Leviticus 16. Het is namelijk zo dat wanneer dat brandofferaltaar dat daar in de voorhof staat, wanneer dat voor het eerst gebruikt wordt, dan wordt het aangestoken door de Heer. Er daalt vuur van de hemel af. Vuur van Gods aangezicht. En dat verteerde het brandofferaltaar. U kunt dat lezen in Leviticus 9. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heeren en verteerde het altaar, het brandoffer en het vet. En als het ganse volk dat zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezicht. En nu was het naar Gods bevel dat dat vuur, die kolen daar op dat brandofferaltaar, door hem zelf aangestoken, dat die altijd brandende gehouden werden. Dat was het heilige vuur, dat was Gods vuur. Dat mocht niet doven. En om dat reukwerkaltaar aan te steken, moest de priester kolen nemen van het brandofferaltaar en daarmee naar het reukwerkaltaar gaan. En we weten uit de geschiedenis hoe heilig de Heer is. En hoe hij erop toeziet dat alles geschiedt naar zijn instelling. Want u kent die aangrijpende geschiedenis. Dat daar de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, niet luisteren naar de instelling van de Heer dat er heilig vuur moet zijn op het reukwerkaltaar. En zij komen aan met vreemd vuur. Vuur dat ze zelf hebben aangestoken. Oh, wat zijn ze ongehoorzaam tegen de instelling van de Heer. Vreemd vuur op Gods altaar. Daar kan één antwoord op zijn. Gods toren ontsteekt. En ze sterven beiden. Omdat ze vreemd vuur op Gods altaar brengen. Zo nauw ligt het in de dienst van de Heer. In de tweede plaats bepaalt de Heer in het volgende van dat reukwerkaltaar. Eens per jaar moet dat ook geheiligd en gereinigd worden. Jaarlijks op de grote verzoendag, dan komt de hoge priester met het bloed van een lam dat geofferd is op het brandofferaltaar. En met dat bloed van dat lam gaat hij ook naar het reukwerkaltaar. En daar strijkt hij met zijn vingers bloed aan de hoornen van dat altaar. En daarna neemt hij weer uit die schaal bloed en hij sprengt het 7 maal op het reukwerkaltaar. Zodat ook dat reukwerkaltaar gereinigd wordt. Dat reukwerkaltaar dat rein en heilig moet zijn. Want het staat opgericht te midden van een zondig volk. En ook priesters die uit dat zondige volk voortkomen. En zo moet ook dat reukwerkofferaltaar steeds jaarlijks gereinigd worden. En tenslotte, dat is de derde bepaling die geldt voor het reukwerkofferaltaar. Dat de Heer ook duidelijk aangeeft wanneer er geofferd moet worden. Heel duidelijk zegt de Heer dat. Er moet elke dag geofferd worden. En wel 's morgens en 's avonds. 'S morgens wanneer de priesters komen in mijn heiligdom om de lampen te verzorgen, dan moet ook het reukwerkoffer gebracht worden. En het moet ook gebracht worden 's avonds, bij het avondoffer. 'S ochtends om 9 uur, als het offer gebracht wordt buiten het brandofferaltaar, en 's avonds het zondofferaltaar, dan moet ook het reukwerkaltaar gebracht worden. En de Heere zegt het heel nadrukkelijk. Het zal gedurig reukwerk zijn voor mijn aangezicht, bij uw geslachten. En zo, gemeente, hebben we een ogenblik met elkaar iets mogen zeggen van de plaats van dat reukwerkaltaar in de dienst van de Heer. Maar vooraf aan al die bepalingen zegt de Heer zelf in het eerste vers van het reukaltaar dat het zal zijn een altaar des reukswerks. Daar gaat het om. Hij geeft direct het doel aan. Op dat reukwerkaltaar, daar moet voor mij reukwerk gebracht worden. En zo zeggen onze kanttekenaren het ook. Een altaar om daarop alle dagen reukwerk aan te steken. Dat reukwerk, het moet zijn een heiligheid der heiligheden. We zien daarin dat de Heer er grote waarde aan hecht. Dat het reukwerkaltaar er voor hem is. Het is voor hem een heiligheid der heiligheden. En ook in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, zien we dat het daarom gaat. Dat het een heerlijke, lieflijke geur is die de Heer aangenaam is. Tot 7 maal toe komen wij dat werkwoord geuren. Dat werkwoord wat aanduidt dat het gaat om een heerlijke reuk tegen. En zo zien wij dus ook in onze gedachten Zacharias vanuit het voorhef het heiligen ingaan. En in zijn ene hand heeft hij het wierookvat met de brandende kolen van het heilig vuur van het brandofferaltaar. En in zijn andere hand houdt hij daar het reukwerk van die speciaal bereide welriekende specerijen. En dan brengt hij die schaal met die gloeiende kolen op het reukwerkaltaar. En dan giet hij daar die reukwerkzalf in. En dan zien wij in onze gedachten daar die rook opstijgen. Die dikke rookwolken met die lieflijke en heerlijke geur. Als een beeld van het gebed dat opstijgt door de priester voor het aangezicht van de Heer. En zo mag Zacharias daar, omgeven door de zoete geur van de specerijen, gemeenschap hebben met de God van Israël en voorbeden doen en aanbidding doen voor het volk en van de God van dat volk. Terwijl buiten tevoren of het brandoffer gebracht werd, werd hier in het heilige het reukwerkoffer gebracht. De wierook, ze steeg op voor het aangezicht van de Heere, waarin de Heere liet zien dat hem dat nu aangenaam is. Een welriekende reuk waren de gebeden van het volk en van de priester voor het aangezicht van de Heere. Want dat reukwerk dat werd gebracht, het staat er zo nadrukkelijk in de beschrijving, voor het verzoendeksel. Daar waar ik tot u spreken zal, het verzoendeksel dat wel genoemd wordt de troon van God. En voor die plaats, voor de ark met het verzoendeksel, daar waar de Heere woonde, daar waar de Heere sprak, daarvoor werd het reukwerkaltaar de Heere aangestoken als een lieflijke reuk. En als dan zo daar de priester dat offer mocht brengen en daar de gebeden mocht neerleggen voor het volk, de Heere mocht aanbidden, dan kwam hij terug. En niet met lege handen, maar dan mocht de priester de zegen leggen op het volk en het uitspreken. De Heere zegene u en de Heere behoede u. Met onze tweede gedachte, het reukwerkaltaar als een heenwijzing naar die grote voorbidden, de Heere Jezus Christus. Wij weten, gemeente, dat heel de dienst, de eredienst van het oude verbond, een schaduwendienst was. Dat wil zeggen, het wierp zijn schaduwen vooruit van de dingen die zouden komen, namelijk de komst van de Heer Jezus Christus. En zo heeft ook de apostel het mogen zien als hij schrijft in Hebreeën 9, het 9e vers, dat van de tabernakel gezegd wordt dat het een afbeelding is van het werk van Christus. Waarbij dan onze kanttekeningen ook aangeven, heel die schaduwendienst diende om de gelovige vaderen op Christus te wijzen, door wiens offer de gewetens gereinigd zou worden. Heel die offerdienst was dus één grote heenwijzing naar de komst van de Heer Jezus Christus. En zo geldt dat ook van het reukwerkaltaar. Ook dat wijst ons op Christus. En wel heel in bijzonder op de voorbeden van Christus. Want dat reukwerkaltaar, dat stond voor het verzoendeksel, voor de troon van God. En zo mag het van Christus gelden uit het woord van de apostel Paulus in Romeinen 8, het 34e vers, die ook aan de rechterhand van God is, die voor ons bidt. En zo mag de Heer Jezus Christus in dat reukwerkaltaar afgebeeld worden als die grote voorbidder. En dan gaan we ook de verbanden zien. Want waarom kan Christus nu die voorbidder zijn voor zijn kerk? Waarom kan hij nu pleiten dat God de Vader zijn kerk delen doet in al de zegeningen? Wel omdat hij die verdiend heeft. Maar hoe dan? Wel door zichzelf op te offeren aan het kruishout van Golgotha. En van dat offer spreekt het brandofferaltaar. Waar geofferd werd voor de zonden van het volk. Zo heeft Christus zichzelf opgeofferd op dat brandofferaltaar. En zo kan hij nu ook dat reukwerkaltaar zijn. Want gemeente, dan zien wij dat die bij elkaar hoorden. Weet u het nog? Uit het begin. Wat hebben we gezegd over die band tussen dat brandofferaltaar en het reukwerkaltaar? Wel, we hebben toch gezien dat dat reukwerkaltaar gereinigd werd met het bloed dat gestort was op het brandofferaltaar. We hebben gezien dat het reukwerkaltaar aangestoken moet worden met de kolen van het brandofferaltaar. De plaats van het brandofferaltaar staat buiten het heiligdom. Christus op de aarde geleden en het reukwerkaltaar in het heiligdom. Christus die inging in het hemels heiligdom, nadat hij op aarde buiten geleden had. En zo zien wij in die twee altaren, zo prachtig afgebeeld het werk van Christus, waar hij in de eerste plaats zichzelf opoffert, om op grond van zijn offer, dat hij gebracht heeft, een reukwerkofferaltaar te zijn, biddend bij de Vader voor de zijnen. En zo kan de voorbidding van Christus rusten op zijn volbrachte werk. Hij heeft een recht bij de Vader verkregen door zijn offer op Golgotha, dat de Vader zijn gebeden horen zal. En was nou de kern van de voorbeden van Christus? Hebben we daar niet iets van gehoord in Johannes 17, in het hoge priesterlijke gebed, waar we de Heer Jezus het horen zeggen, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Dat is als het ware de centrale inhoud van de voorbeden van Christus. Vader, ik wil dat uit al de geslachten, natiën, tongen en volken zullen komen, die gij mij van eeuwigheid beloofd hebt op grond van mijn werk. Dat is de diepe inhoud van de voorbeden van Christus. Vader, ik wil dat ze thuiskomen, al de uitverkorenen waarvoor ik mijn dierbaar bloed gestort heb. En op grond van die voorbeden, om het zo te zeggen, gaat de Heilige Geest uit als die grote bruidsverwerver voor Christus. Gaat hij uit en zendt hij de dienaren uit om op grond van de voorbeden van Christus de kerk te roepen wereldwijd, door al de eeuwen heen, tot vervulling van de voorbeden van Christus, dat ze allemaal komen zullen om door het geloof in dat heilig huwelijk te treden met die grote bruidegom. Daarom zendt de Heilige Geest zijn dienaren uit in de heggen en de steggen, om ze te nodigen om te komen tot de bruiloft die daar de Vader voor zijn Zoon heeft bereid. En zo zullen ze komen, getrokken door de Heilige Geest, op grond van de voorbeden van Christus. En zo zullen ze door de Geest vernieuwd, wedergeboren, met het geloof geschonken, deel mogen hebben aan dat grote huisgezin van Christus. Op de voorbeden van Christus zullen ze aangenomen worden door de Vader tot zijn kinderen. Op grond van de voorbeden van Christus gaan de engelen uit om de kerk te bewaren en te beschermen. Zij zullen aan geen voet zich, aan geen steen zich stoten, omdat Christus bidt: Vader, bewaar ze te midden van de wereld. O, hij bidt zelf. En hij zegt het tegen zijn discipelen en in het bijzonder tegen Petrus: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Daar bidt hij dat zijn kerk bewaard mag worden, te midden van de strijd en te midden van al de aanvechtingen. O heerlijke voorbidding van Christus, waardoor de kerk getrokken wordt, waardoor de kerk wedergeboren wordt, waardoor de kerk geheiligd wordt, waardoor de kerk bewaard wordt, waardoor de kerk thuis gebracht wordt. En alleen op grond van de voorbidding, en die de Vader hoort, op grond van het werk dat Christus gedaan heeft. O gemeente, wat zien wij toch een heerlijke tijding van die voorbiddende hoge priester in de Heilige Schrift. Want dan denk ik aan het woord wat we kunnen lezen in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 7, het 25e vers, waar ook die apostel zo'n diep inzicht mag hebben in de rijke betekenis van Christus als die voorbidder. En als hij dat dan vergelijkt met de priesters van het oude verbond, dan zegt hij: ach, die priesters in het oude verbond, wat was hun werk toch in vergelijking met Christus vol van gebrek, want zij stierven en moesten ophouden met hun werk. Maar Christus, hij heeft een onvergankelijk priesterschap. Luister maar wat de Hebreeënbriefschrijver zegt. Maar deze hoge priester, de Heer Jezus Christus, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En wat is dat voor een troost? Daarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God zijn, alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. O, wat een machtig woord is dit van de apostel als hij dat zegt. Christus, hij is in de hemel. Hij is daar eeuwig, omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft. Hij blijft daar eeuwig en hij zal altijd voor zijn kerk blijven bidden. En daarom hebben zij ook in hem een volkomen zaligmaker, die niet alleen voor hen het offer heeft gebracht, maar die ook door zijn voorbidden, door de Heilige Geest toepast wat hij voor hen verworven heeft. En altijd in de hemel is om daar dag en nacht voor zijn kerk te bidden. Christus leeft, zo staat er. En waarom leeft Christus in de hemel? Om daar voor de zijnen te bidden. O, wat wordt dat een rijke biddag, gemeente. Als je een oog des geloofs mag slaan buiten jezelf in de hemel, ziende op die biddende hoge priester. Daarom kunnen degenen die tot hem gaan altijd door hem geholpen worden, altijd bij hem terecht. Want hij leeft om altijd, dag en nacht, onophoudelijk voor zijn kerk te bidden. Wat een troost ligt daarin, als je zo biddag mag houden, zeggen: Heere, het kan alleen omdat u altijd voor mij bidt. Omdat u voor de Vader staat. En u de Vader toonde littekenen in uw handen en uw voeten en uw zijden. En u tegen uw Vader zegt, ik wil. En dan zal de Vader ook gehoorzamen op de wil van zijn Zoon. Dat kan de Vader hem niet weigeren, omdat Christus een volmaakt recht gekregen heeft. Toen de Vader het zei, het is genoeg, de rekening is betaald. En toen hij hem deed opstaan uit het graf. En zo mag ook de apostel Johannes daarover spreken. Over die heerlijke voorbidding van Christus in de hemel. Als hij schrijft, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Daar wijst apostel Johannes op een bijzonder aspect van de voorbidding. Zagen we net de bewaring, de roeping van de kerk op grond van de voorbidding. Hier zien wij ook een aspect van de voortdurende vergeving die er is op grond van de voorbeden van Christus. Wij hebben een voorspraak, elke dag, elk uur, elke minuut, wanneer wij gezondigd hebben en wij belijden onze zonden voor hem, zo mogen wij weten dat daar een advocaat is, staat er in het Grieks. Een voorspreker die zegt, Vader, vergeef de zonden vanwege mijn dierbaar bloed. Geen enkele aardse advocaat kan het zeggen. Laat hem vrij om mijn verdiensten. Maar dat kan wel die hemelse advocaat zeggen. Vader, vergeef hun, want ik heb voor hen betaald. O gemeente, daarom alleen kunnen wij biddag houden. Omdat er een biddende hoge priester is die voor zijn kerk altijd bidt. Om ze volkomen zalig te maken, om ze thuis te halen, om ze te bewaren door dit leven heen, om ze te vergeven al hun zonden. En tenslotte, onze derde gedachte, het onderwijs aangaande het gebed. Want er ligt vanuit het reukwerk altaar niet alleen een lijn naar de Heer Jezus Christus, als dat volmaakte reukwerk altaar. Maar er wordt ook in de Heilige Schrift een lijn gelegd van het reukwerk naar de gebeden van Gods kinderen. We kunnen allereerst denken aan Psalm 141, het tweede vers, waar de dichter het zegt. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Of, zoals het misschien ook nog duidelijker wordt in de berijming. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En daarin zegt ook de dichter, Heere, laat mijn gebed zo mogen zijn, lieflijk voor u de Heere, als het reukwerk dat in het heiligdom wordt aangestoken op dat gouden reukwerkaltaar. Maar niet alleen hier in het Oude Testament wordt het reukwerk al vergeleken met de gebeden van Gods kinderen. We zien dat ook nog duidelijk in Openbaringen. Dan mag u rustig zo onder het luisteren wel bijnemen. Het zijn twee teksten die we vanuit Openbaringen daaraan willen verbinden. In de eerste plaats is het Openbaring 5, daarvan het 8e vers, waar we dat met elkaar willen lezen. En waar we zo duidelijk inzicht krijgen in die rijke betekenis van dat reukwerk. Want wat lezen wij in Openbaring 5, het 8e vers? En als het lam het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers, en dan komt het, en gouden violen, en dat zijn van die grote platte schalen, zijnde vol reukwerk. Welke zijn de gebeden der heiligen? En wat is dat voor Johannes een troostvol gezicht te midden van de strijd waarin de kerk des Heren verkeert? Want wat ziet hij? Als de kerk daar in navolging van Christus mag leren bidden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Uw naam worden geheiligd. O, als ze dat de Here voorhouden. Dan kan het ook wel eens in tijden van beproeving en bestrijding wel eens de vraag zijn, Heere, hoort u ons wel? Heere, komen onze gebeden wel bij u? En wat mogen ze hier dan zien? Wel dat hun gebeden door de engelen op de schalen gedragen worden, vol van reukwerk, de gebeden der heiligen. Wat een troost mag hier de kerk hebben dat hun gebeden niet onverhoord blijven. Maar dat ze gebracht worden voor de Heren als reukwerk voor zijn aangezicht. Zodat je het weten mag, mijn gebed wordt gebracht voor de troon der genade. En als we even met elkaar wat verder bladeren en we komen dan terecht in Openbaring 8... En daarvan het derde vers. Dan zien wij opnieuw weer die band die daar door de Heere zelf gelegd wordt tussen dat oud-testamentische reukwerk en de gebeden. Want dan lezen wij en er kwam een andere engel en stond voor het altaar. Hebben het gouden wierookvat, u weet wel, met die kolen van het altaar, van het brandofferaltaar, dat heilig vuur. En hem werd veel reukwerk gegeven. Opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op de hand des engels voor God. En de rook des reukswerks ging op voor het aangezicht van de Heer. Gemeente, wat wordt ons hier verteld? Wel, die engel die daar komt met dat gouden wierookvat bij het altaar. Die krijgt daar veel reukwerk bij toegevoegd. Om dat reukwerk te mengen met de gebeden van de heiligen. Het is heel opmerkelijk dat reukwerk, het wordt gemengd met de beden van de heiligen. En wat wordt ons daarin getoond? Wel, dat reukwerk, dat is de voorbeden van Christus. En dan worden onze gebeden, de gebeden van Gods kinderen, gemengd met dat gebed van de Heer Jezus Christus. En dat samen brengt de reuk van het reukwerk met de gebeden van de heiligen. Het ging op van de hand van de engel Gods. De engel, hij is dus het instrument wat gebruikt wordt om die gebeden van Christus met de gebeden der heiligen te brengen voor het aangezicht van de Heer. En dat reukwerk, dat is de Heere aangenaam. En ik las eens deze uitspraak. Christus geeft aan de gebeden de geur van zijn volbrachte werk. Als die grote voorbidder neemt hij het gebed van de zijnen over en hij heiligt hun gebed. En daarom schrijft ook de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Hij heeft zich goden opgeofferd tot een welriekende reuk. Het offer van Christus, dat maakt de gebeden van de kerk tot een welriekende reuk. Dan staat er één woordje. En laat dat tot onderwijs en tot troost zijn. Want bij die gebeden van de kerk, daar wordt veel reukwerk bijgevoegd. En dat mag tot troost zijn. Voor een kerk die het op de biddag inleeft. Heren, wij kunnen niet bidden. Onze gebeden zijn zoveel tekorten. Ze hebben zoveel met zonde vermengdheid in zich. En daarom is er ook veel reukwerk nodig om dat te heiligen. En wat is dat bemoedigend. Als je vanavond leert dat je niet bidden kunt, dat je gebeden zo onvolkomen zijn, nog zoveel met de zonde bevlekt, dat je dan in dat visioen mag zien, Heere, nou wordt het met veel reukwerk van u vermengd. Heere, nou reinigt u alle gebeden. En dat de gebeden dan verhoord worden op grond van het werk van u, o Heere Jezus Christus. Wat een heerlijke prediking. Van dat reukwerkaltaar en het reukwerk. Dat dat reukwerkaltaar dan nu staat, vlak voor de troon van God. En zo worden ook de gebeden der heiligen gebracht voor Gods aangezicht zelf. Het reukwerk, beeld dus van de gebeden van de kerk. En als we dat nu mogen zien, gemeenten, dan liggen er ook in dat reukwerk, in de beschrijving van dat reukwerk, vandaag voor de biddag zoveel geestelijke lessen. En laten we dan een paar met elkaar mogen overdenken. De Heer heeft van dat reukwerk gezegd dat het heel bijzonder en nauwkeurig samengesteld moest worden. Dat mocht je niet zomaar even wat bij elkaar mengen en het dan maar aan de Heere geven. Het was een werk des apothekers. Moest verzorgd en heel nauwkeurig eraan toegaan. Gemeente, hoe zijn uw gebeden? Bidt u zomaar, zeg ik het maar heel plat, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Bidt u zomaar wat voor het vaderland weg? Zijn uw gebeden sleur? Bidt u aan tafel en voor u naar bed gaat uit gewoonte? Voelt u wel hoe dat in strijd is met de bepalingen van de Heer, dat dat reukwerk zo nauwkeurig samengesteld moet zijn? Omdat we dan de tijd nemen, de rust nemen, de stilte nemen, de overdenking nemen, om ons gebed voor de Heer uit te spreken. Dat de reukwerk, dat de Heer aangenaam is, dat is nauwkeurig overdacht. Dat we niet zomaar klakkeloos wat woorden voor de Heer uitstorten. Maar laten wij aandachtig, nauwkeurig, ernstig, in een heilige gebedshouding de Heer zoeken. Dat de reukwerk, dat moest van verschillende specerijen worden samengesteld. Dat laat ons ook iets zien over de bestanddelen van het gebed dat de Heere aangenaam is. En we kunnen daar onderwijs uit krijgen uit hetgeen we met elkaar gezongen hebben in Psalm 51. Maar we lezen: Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Die specerijen, die welriekende specerijen, welke specerijen zijn dat? Wel, dat is de specerij van de ootmoedigheid. Is dat de gestalte waarin wij de Heere zoeken, in ootmoed. In diep afhankelijkheid. Dat we het niet meer verwachten van onszelf, maar van die ware vernedering des harten. Heere, wij hebben het niet verdiend dat u hoort naar ons. Die ware boetvaardigheid, dat schuldbelijden voor het aangezicht van de Heere. Vanuit die verbrokenheid des harten. Zoals ook die man vanmiddag tot de Heere bad. Wees mij genadig, Heere. Heer, ontfermt u zich over mij. Om zo dat gebed uit die bestanddelen van ootmoed, nederigheid, boetvaardigheid, diep afhankelijkheid van de Heer, om zo te mogen bidden, dat zo dat gebed van ons uit die specerijen mag samengesteld zijn die de Heer aangenaam is. Dat offer kan zijn heilig oog behagen. En hoe bereidt nou die apotheker die zalf? Moet je het nog maar eens nalezen. Misschien heb je het vroeger ook wel eens gezien in zo'n ouderwets apotheek. Dan die bestanddelen voor een medicijn of een zalf bij elkaar gemengd, dan had men een soort stamper waar het in vermalen werd, waar het in verpulverd werd, zegt de Heilige Geest, waarin het zo door elkaar gemengd werd, zodat het medicijn of de zalf ontstond. Dat laat ons ook iets zien, dat ware gebed, dat wil de Heere vaak werken in de weg, waarin wij geheel verbroken worden. Dat is de weg waarin de Heere ons brengt, de weg van strijd, de weg van tegenheden, de weg van moeite. En in die weg wil de Heere dat ware gebed menigmaal aan het hart van zijn kinderen ontlokken. Als hij ze tegenkomt, als hij gaat lijden in wegen van beproeving, in wegen van strijd, van nood, van druk, om ze zo als verbroken mensen aan zijn voeten te brengen. Ze zo gans verslagen tot hem te doen vluchten. Daar in de diepte, waar ik niets meer word. En waar mijn roep opstijgt tot hem. Och Heere, och werd mijn ziel gered. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Dat gebed, dat is de Heere aangenaam. Wanneer het uit die specerijen in de weg van het kleine niets worden voor hem mag voortkomen. We hebben ook iets gezegd, het moet een rein reukwerk zijn. Er mag geen vreemd vuur bij komen. Het mag niet met iets anders gemengd worden. En dat laat ons zo duidelijk zien dat dat reukwerk, dat gebed van de Heere, dat hem aangenaam is, niets in zich mag hebben van ons vlees. Dat er niets bijgevoegd mag worden van mijn werken, van mijn eigen gerechtigheid. Dat ik in mijn gebed niet mag steunen op enige verdienst of waardigheid bij mij vandaan. Maar dat dat gebed, dat reine gebed, dat zuivere gebed, dat dat alleen steunt op het volbrachte werk van Christus. Zoals we dat ook hoorden vanmiddag. Uw geloof heeft u behouden. Hij steunde daarin alleen op Christus. Oh, en dat we dat ook ernstig onder ogen mogen zien. Wanneer wij tot de Heere gaan in ons gebed, ook op deze biddag. Dat we dan toch niet iets meenemen in ons bidden, in ons heimelijk pleiten, op onze tranen. Op onze ernst waarmee wij bidden. Op het volhardende waarmee wij bidden, zoals we dat ook vanmiddag hoorden. Of op ons berouw. Nee, niets. Niets van dat alles mag gemengd zijn. En die zuivere specerijen die de Heere wel behagelijk zijn. Om op al het onze de dood te schrijven. En alleen die waarachtige boetvaardigheid. Die ootmoed bij hem te komen. Die gelovige verwachting van hem alleen. Ach, zult u zeggen, maar dan kan ik geen biddag houden. Als ik zulk een zuiver reukwerk de Heere moet offeren, dat wordt bij mij niet gevonden. Wat ligt er dan een rijke prediking in? Want waar moeten wij dat reukwerk dan brengen? Wel op het reukwerkaltaar van Christus. Om daar nou heen te gaan met onze gebeden. En zeggen, Heere, wat is het nodig? Dat onze gebeden gemengd worden met dat heilige reukwerk van u, Heere. En dat we alleen maar kunnen gaan tot u. Pleitend op het werk van Christus. Dat hij volbracht heeft. Dat alleen zal de grond kunnen zijn. Waarom onze gebeden gehoord hebben. Als ze met dat werk van Christus verenigd worden. Als hij al het onze eruit zuivert. Zodat het heilig is in hem de Heeren. En dat is nou het ware bidden. Op de biddag. Dat we onze gebeden leggen. Op dat reukwerkaltaar. Van de voorbeden van Christus. Opdat hij al het zondige eruit weg zou nemen. En dat ze verhoord worden om de beden van Christus wil alleen. Dat is nou biddag houden. Onze gebeden. Die zo vol tekorten en zonden zijn. Om die gebeden nou te brengen. Op dat reukwerkaltaar van Christus voorbeden. Wat staat er dan van dat bidden? Wanneer moeten wij dan bidden? Wanneer moet dat reukwerk dan gebracht worden van het gebed? Wel, de Heere zegt, 's morgens en 's avonds. Dat wil zeggen, van de vroege morgen tot de late avond. Heel ons leven moet ontspannen zijn door het gebed. Geheel omsloten zijn door het gebed. Het is een gedurig reukwerk voor het aangezicht van de Heere. Altijd bidden en niet vertragen. Zoals ook Jacob worstelde met de Heer in de Jabok. Ik zal u niet loslaten tenzij dat gij mij zegent. In dat aanhoudende gebed van de Canaanese vrouw. Ook al wordt ze telkens weer weggestuurd. Het blijft haar doen roepen. Heere, help mij. Want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Om zo ook als die man die blinde te volharden in het gebed. Ook al wordt het bestraft door de omstanders. Maar hij riep des te meer. O, altijd te bidden. Om te bidden zoals Psalm 34 het zegt. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Dat is nou het wonder, gemeente. Hij is er nou om altijd voor zijn kerk te bidden. Dan mag je met eerbied gezegd bij nacht en ontij bij de Here terecht. In het oude Romeinse Rijk was er één man die mocht nooit overdag nog 's avonds zijn deur sluiten. Weet je wie dat was? Dat was een advocaat, aangesteld door de Senaat om het op te nemen voor de armen en verdrukten. En die advocaat was de enige in heel Rome die 's avonds zijn deur niet op slot mocht doen. En dat laat ons iets zien van die hemelse advocaat. Die heeft nou nooit zijn deur op slot. Er is nou niet een bidder die in de nacht tot hem roept. En dan hoort: de deur is gesloten. Ik heb geen tijd voor u. Maar hij is er nou om altijd te bidden. Hebt u het ook gedaan? Is dat ook uw biddagsleven? Om nou gedurig de Heer aan te lopen als een waterstroom. Juist ook op deze biddag. Heere, hoort u mij? Gemeente, zo hebben wij vanuit het Oude Testament iets mogen horen. Van dat reukwerkaltaar en het reukwerk. Onderwijs ontvangen over de heerlijke betekenis van de voorbidding van Christus. En ook door de Heilige Geest aangewezen hoe de Heere nou behagen heeft in dat reukwerk. Dat uit die specerijen door hem samengesteld en welbehagelijk is. Kent u dat gebedsleven? Want gemeente, wat zegt Gods woord mij? Wat is het teken van degene die niet bij de Here behoren? Wel, luister dan maar wat Psalm 14 zegt. Van de goddelozen en van de werkers der ongerechtigheid. Wat kenmerkt hun? Wel, zij roepen de Here niet aan. En is dat niet een vraag op een biddag? Roepen wij de Here aan? Is dat het kenmerk van ons leven? Is dat de adem van ons geestelijke leven? Dat wij een plaats kennen waarin we steeds telkens weer opnieuw de Here aanroepen. Omdat we ingeleefd hebben dat we zonder de Here niets kunnen. Of is het nog steeds dat sleurige bed? Waarvan de Heere zegt: doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. Want gij nadert wel met de lippen tot mij. Maar uw hart is zo verre van mij. Is dat nog uw beeld? Maak u dan bidden van 's hemels wegen. Laat dat gebed varen. En laat onder de bediening van de Heilige Geest dat gebed geboren worden in uw hart. Heere, zonen Davids, ontferm u mijner. Het klinkt u vanavond nog toe uit de Heilige Schrift. De belofte. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. O, laat toch uw biddeloze bidden varen. Laat toch uw sleurbidden varen. En laat het toch vanavond onder dit hemels onderwijs zijn. Heere, leer mij bidden door uw Heilige Geest. Heere, neem mij toch op de leerschool van het gebed. O Christus, hij heeft de weg geopend, opdat u met vrijmoedigheid toe zou gaan tot de troon der genade. O, dat op deze biddag de Heer u waarlijk bidden leren mogen, om in het gebed vanavond de toevlucht te nemen tot Christus alleen. En als u nou moet zeggen: Heer, hoe zal ik nou biddag houden? Heer, en als ik nou geluisterd heb, maar dat er reukwerk aan moet voldoen, en ik zie mijn eigen gebedsleven in de achterliggende tijd. Heer, mijn gebed zo onvolkomen, zo vol zwakheid, met zoveel zonde bedekt. Heer, ik durf het niet eens bidden te noemen. Heer, hoe moet het dan op deze biddag? Laat ik het dan nog eenmaal mogen zeggen. Kom dan, u die God vreest. En leg dan al die gebeden, die u niet eens gebeden durft te noemen. Leg ze toch op dat gouden reukwerkaltaar. Leg ze toch op die volmaakte verdiensten van Christus. En wat is er dan een troost? Dat er veel reukwerk is. Dat er nou veel genade is. Dat uw werk reinigt, uw gebeden zuivert. En dat alleen om de voorbeden van Christus. Neem dan dagelijks de toevlucht tot de voorbeden van die grote voorbidder, de Heer Jezus Christus. Want, mag ik het dan eens vragen, als de priester dat reukwerk gebracht had en hij kwam terug uit het heiligdom, wat bracht hij dan mee? De lieflijke reuk van dat reukwerk. Mag u ook zo, in die gemeenschap van Christus levend, die heerlijke reuk van Christus werk verspreiden in uw leven. Laat dat uw begeerte zijn. En zoek daarom veel in dat heiligdom te mogen verkeren. Om daar uw gebeden te leggen. Het reukwerkaltaar van Christus, om daar in die omgang met die dierbare voorbidder, de Heer Jezus Christus, verhoring te mogen ontvangen, om daar die lieflijke reuk te mogen ruiken en te mogen verspreiden. Zoek dan die verborgen omgang telkens weer, bijzonder op de middag, vanavond, in de avonduren en in de nacht. Morgen, telkens weer, zoek hem, van wie geldt. Hij is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijden nabij en goed, in tegenheen en smart. Het is waar, veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die allen redt hen God, hij is hun heil alleen. Amen.
Thank you.
En dan zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo is het weer biddag geweest. En hebt u ons vanuit het nieuwe verbond en het oude verbond willen onderwijzen in het gebed. Vanmiddag vanuit die blinde die daar tot u leerde roepen. En vanavond hebt u ons laten zien waarin de grond van de verhoring van het gebed ligt. In de voorbeden van Christus. En daarin ligt het zo vast. Want om Christus wil, om zijn verdiensten, hoort u de gebeden van uw kerk. Uw kerk die het moet belijden. Dat dat reukwerk van haar nog zo vaak onvolmaakt is. Nog zo vaak veel vreemd vuur bij zit. Zo vaak onrein is. Heer, was dan een wonder. Dat u ons niet wegdoet, maar dat u de gebeden van uw kinderen heiligt en reinigt. O Heere, leer ons bidden. En wat is het dan toch groot dat er veel reukwerk is. Heere, dat het een onuitputtelijke bron is. Dat bloed van u dat reinigt, al die gebeden. Heere, want dat reukwerkaltaar moest ook telkens weer gereinigd worden. Heere, zo zien wij op u. En geef dat we zo bidden leren mogen. En dat we door genade mogen leren steunen. Op de verdienst en voorbidding van Christus alleen. Maar dat we daar ook onze troost in vinden. Als we tijden hebben dat we niet bidden kunnen. Als we tijden hebben dat we niet weten hoe we bidden moeten. Als er tijden zijn dat we ons bidden niet voor bidden kunnen houden. Was dan een voorrecht dat we het weten. Maar ik heb voor u gebeden. Dat u daar staat om altijd te bidden. En zo kunt volkomen zalig maken al degenen die tot u gaan. Heere, leer ons deze dingen al meer te verstaan. Daar al meer uit te leven. Wat hebben we dat onderwijs toch nodig. Neem ons dan op die leerschool en maak ons leerlingen. Heere, we hebben dat niet verdiend. Maar we bidden het u, doet u het uit genade. Blijf zo bij ons. Ook als we weer heen leven naar de zondag, geef dan ook uw knecht, als hij hiervoor mag gaan, alles wat nodig is. Ook als wij elders het woord mogen verkondigen. Breid uw koninkrijk uit, grote koning. Ontfermt u zich over ons, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 141 en daarvan het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.